Openbaring 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun kleren niet hebben bezoedeld. En ze zullen met mij in witte kleren wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint zal al dus bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want ge hebt kleine kracht, maar ge hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet, zodan omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte kleren, opdat gij die aandoet, en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden, en ogen zalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van de schrift. De Heilige Geest wil spreken tot de gemeenten. De zeven gemeenten zijn stuk voor stuk geduid. Het gaat om een zevental destijds daar in Klein-Azië te vinden. De Heilige Geest wil ook vandaag tot de gemeenten spreken. Hij wil duidelijk maken om wie het gaat. De Heilige Geest zal altijd de aandacht vestigen op de Heer Jezus, zal altijd hem, onze heiland, in het centrum plaatsen. De geest van de profetie is het getuigenis van de Heer Jezus, het openbaar worden van de Heer Jezus. En het is fantastisch om je daaraan, het is fantastisch om je daarmee bezig te houden. Dat heeft een bijzondere zegen in zich. We zijn al een paar keer op stap. We zijn al twee lezingen voorbij, twee avonden voorbij. En we hebben de eerste twee hoofdstukken van dit bijzondere Bijbelboek al overdacht. Het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Het openbaar worden van de Heer Jezus, de onthulling van onze Heer zelf. God trekt het doek weg en nu zijn we bezig met de periode die aangeduid wordt in dit boek als hetgeen is, de huidige tijd. Straks krijgen we een stukje hetgeen na deze geschieden moet. Hetgeen is onze tijd. In onze tijd mag de Heer Jezus openbaar worden, mag de Heer Jezus een onthulling krijgen. En de Heilige Geest wil de gemeenten daarom aanspreken. Even terugkoppeld, de Heilige Geest zal altijd de aandacht vestigen op de Heer Jezus. De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten om datzelfde doel te bewerkstelligen, namelijk de Heer Jezus in het centrum te plaatsen. De gemeenten worden aangesproken in dit stuk van het boek Openbaring om de Heer Jezus te vertonen, om te laten zien wie Hij is. De gemeenten zijn gemeenten in Klein-Azië en specifiek de engel van de gemeente krijgt deze boodschap. Dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Het zijn de werkers, het zijn de mensen die boodschapper van God kunnen of willen zijn. Het zijn de knechten, het zijn de slaven, het zijn zij die hun hand uit de mouw willen steken en die ervoor willen gaan. Dat gezelschap wordt hier bedoeld. En ik hoop dat wij er allemaal bij horen. A, dat we bij die gemeente horen, dat we leven uit God hebben, dat onze schuld vergeven, onze zonde weg is. En B, dat we niet alleen leven uit God hebben, maar ook echt een bode van de Here willen zijn. Een boodschapper van de Here, een dienaar van de Heer Jezus willen zijn. En ik hoop dat u dat bent. Of ik hoop, als dat anders is, dat u dat wordt. We krijgen opnieuw drie gemeentes. Sardes, Philadelphia, Laodicea. We hebben de vorige keren ook al gezegd dat in deze zeven gemeenten een soort profetische schets zit, ligt van de hele kerkgeschiedenis. Het begint heel goed, het glijdt af, het gaat langzaam maar zeker anders worden. En nu zitten we met Sardes in die kerkgeschiedenislijn in de periode na de reformatie. Het is in de tijd van Luther en Calvijn echt tot een gigantische opleving gekomen. Duidelijk het werk van Gods geest. Echt een opwekking, zo mag je dat noemen. En daarna is een soort verstilling, verstening opgetreden. Iemand heeft het een keer vergeleken met aanvankelijk een soort bergstroom geweest, weet je wel, dat kolkte en dat bruiste en het was fris en het was heerlijk en nou ja, het spetterde ook, weet je wel, die hele stroom die kwam naar beneden en iedereen proefde bij wijze van de frisheid ervan. En dan wordt het koud en dan wordt het wat winterachtig en dan bevriest dat water. Het is nog wel een stroom, zal ik maar zeggen, maar het stroomt niet meer. Het is bijna versteend. Het is misschien nog wel helder, maar het spettert niet meer. Het frisse is er helemaal uit. Het is bijna gekristalliseerd. Het is allemaal vast geworden. Bijna een onbewegelijke massa geworden. IJs. Elke opwekking laat ditzelfde proces zien. Ook de opwekking van Luther en Calvijn laat zien dat het uiteindelijk niet zo fris gebleven is. Dat laat Sardes zien, de gemeente van Sardes. Gij hebt de naam van dat gij leeft. Het is zo fantastisch begonnen. Het was echt een nieuw begin. Het was volstrekt nieuw. En het is uiteindelijk weer onbewegelijk geworden. Dode orthodoxie, dat is een andere term, maar u begrijpt dat die term juist hierop slaat. En daarna in de kerkgeschiedenis heb je weer een opwekking gekregen omstreeks 1800. In Nederland is dat bekend geworden onder de naam Het Reveil. Isaac da Costa en anderen. In andere landen is dat een andere naam gaan dragen, het Engelse Reveil. Is meer naar de Engels sprekende landen gegaan. Het taalgebied is natuurlijk wat anders. En het is duidelijk dat dat Reveil van omstreeks 1800, 1830 enorme sporen heeft laten zien. Van sporen van zegen. Denkt u maar aan het ontstaan van de gereformeerde gedachte, 1834. Dat heeft daarmee te maken, het ontstaan van vrije gemeenten, de broederbeweging in Engeland, die over de hele wereld is verspreid. Maar ook dat heeft weer een soort verstening gekregen. Ook dat is weer in een soort ijssituatie verzand. Philadelphia. En ik denk dat je Laodicea in onze tijd moet plaatsen. Even in de kerkgeschiedenislijn gezet. Laodicea, je hebt de naam van dat gij leeft. Dat is God voor Sardes. Kleine kracht, dat God voor Philadelphia. Maar zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Heer staat buiten. Dat geldt in algemene termen voor onze tijd. Daarbij zeggen wij, we zijn rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. Die profetische lijn in de kerkgeschiedenis terug te vinden, vindt u hier dus in Openbaring 2 en 3 aangereikt. Daar mag u zelf over piekeren. Dat is niet mijn hoofdonderwerp van vanavond, maar ik wil het wel gewoon genoemd hebben. Ik heb ook gezegd dat in de koningenlijn in het Oude Testament de voorbeelden voor het oprapen liggen. En dat we misschien daarom de geschiedenissen kennen, hebben van de koningen in het Oude Testament. En dat is ook in deze situatie precies hetzelfde. Je krijgt dus ook dat er een herstel is gekomen in de dagen van Jehu. En dat is uiteindelijk toch weer op niets uitgelopen. Heel enthousiast begin. De enige koning die in het tienstammenrijk ooit gezalfd geweest is. Jehu, weet je wel. Maar het ging toch weer niet goed. Ook dat is weer versteend, verstild. Dat is weer tot ijs geworden. De frisheid is weg. En dan krijg je dat de 10 stammen weggevoerd worden. Die zijn in ballingschap gegaan naar Assyrië. En dan krijg je in het 2-stammenrijk een opleving. Verschillende koningen. Een soort herstel. U mag denken aan Hiskia. U mag ook denken aan Josia. Koningen die in die tijd opnieuw het paasfeest gingen instellen, opnieuw uitnodigingen lieten uitgaan, ook naar de 10 stammen van mensen die er nog waren, van kom maar, je bent welkom bij ons. Ze zagen het heel helder zitten en daarna krijg je in de nadagen van de koningen de geschiedenis die je eigenlijk kunt duiden met de term van het boek Jeremia. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is de tijd van Jeremia. Jeremia bonkte nog op de deuren van Jeruzalem om alsjeblieft te laten openen. En ze hebben dat niet gedaan. Die lijn is er ook. Ook dat is mijn hoofdonderwerp niet. Ik wil het gewoon even kwijt, zodat u voor uzelf, als u daarin interesse hebt, kunt gaan studeren. Het is meer dan de moeite waard om in je eigen stille tijd, wat dat dan maar heten mag, om daarmee bezig te zijn. Ik hoop, en daar wil ik graag naartoe vanavond, dat u het verlangen hebt dat de Heer Jezus in uw leven zichtbaar wordt. Dat de Heilige Geest dat wil, dat staat voor mij echt vast. De Heilige Geest wil niets liever dan de Heer Jezus zichtbaar maken. Dat wil Hij doen in uw eigen leven, heel persoonlijk. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Dat doet de Heilige Geest. Maar dat doet de Heilige Geest ook bij die samen gemeente vormen. Want ook dat wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd. Een woonstede van God in de Geest. De Heilige Geest wil werken. De Heilige Geest wil de Heer Jezus in het centrum plaatsen. De openbaring van Jezus Christus is dat wat de Heilige Geest wil. En nu kijken we aan tegen drie gemeentes. Sardes, Philadelphia en Laodicea. In Sardes. Gij hebt de naam van dat gij leest, maar gij zijt dood. Wees wakker. Dode vorm, orthodoxie, zonder leven is fnuikend. En dat ken je uit je eigen leven. Nu, wat maakt de Heer Jezus openbaar? Dode vorm, uiterlijk gedrag, gewoon verplichte dingen doen. Is dat wat God bedoelt met gemeente zijn? Is dat het waardoor de Heilige Geest kans krijgt om de Heer Jezus te tonen? Antwoord, nee, dat wist u al lang. En dat hebt u, ik weet niet hoe vaak gezien om u heen. En nu is het natuurlijk ontzettend makkelijk om te denken, ja, bij Sardes moet je denken aan die en die kerk en dan heb je er een naamtje bij. En bij Philadelphia denkt u natuurlijk aan uzelf, van ja, dat zijn wij. En Laodicea, dat is meer in het buitenland. Even heel makkelijk, heel grof geduid. Dat is het makkelijkste. Dus Sardes, dat is die andere club. Laodicea is ver van ons bordje. En Philadelphia, dat zijn we zelf. Zo is het ook wel vaak gezegd. Antwoord, probeer nu eens te denken dat en Sardes en Philadelphia en Laodicea bij ons voorhanden zou kunnen zijn. Ga nu niet etiketten plakken op anderen, maar probeer nu eens deze drie elementen in je eigen hart te ontdekken en dus ook in je eigen gemeente te ontdekken. En ik ga nu echt verzekeren dat ik precies weet uit eigen ervaring, in eigen huis kijkend, wat het is om de naam te hebben dat gij leeft, maar gewoon dood te zijn. Betekent dat dat ik geen gelovige was? Dat betekent het niet. De Heer wil dat ik wakker word. Dat ik opnieuw ga leven. Er is tussen een dode en een slapende heel weinig verschil. Op afstand is er helemaal geen verschil. Je moet wat dichterbij komen, wil je verschil ontdekken. Als je dichterbij komt, kun je bij een slapende nog iets horen, nog iets merken, nog iets van adem vernemen. Nou, dat is ook precies waar het om gaat. Dat is het dan nog. Maar dan moet je wel heel dichtbij komen. Maar uiterlijk is er geen verschil. Een slapende doet niks. En een dode doet ook niks. Laatst zei iemand, toen een andere broeder zei, bij ons is het heel rustig in de gemeente. Kerkhof, vroeg hij toen. Nou, dat was een hele directe, kort door de bocht. Ja, dat kan. Ik heb vrienden, zeer goede kennissen, die wonen naast een kerkhof. Die zeggen altijd, we hebben hele rustige buren. Zo is druk. Nou, ja, dat wordt dan zo gezegd. Hè? Dat is... Maar in de gemeente is het een ramp als dit soort toestanden komen. Is dat de openbaring van de Heer Jezus? Ik weet uit mijn eigen ervaring, uit mijn eigen leven, dat ik momenten heb gekend van ik ga wel, ik doe wel, ik loop wel, ik praat wel, ik ben er wel, maar het leeft niet. Zal ik het anders vragen? Wie is die Heer Jezus voor je? Bruist het nog? Is het nog een beetje werkelijkheid? Of zeg je vandaag ja, nee? Nee, ik geloof niets van wat Kuitert zegt. Nee, daar moeten we niet mee aankomen. Nee, dat eerste boek dat was al heel erg discutabel. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Het tweede boek, dat was helemaal grof over de Heer Jezus. En het derde boek, net verschenen, dat gaat over God zelf. Nee, we wijzen Kuitert pertinent af. En Wiesiga hebben we ook niks mee. En die moderne theologie wijzen we ook af. Nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat is prachtig, maar dat kan dode vorm zijn. Want als daarvoor niet iets anders in de plaats komt, niet iets van frissigheid, van nieuwheid over de Heer Jezus in de plaats komt, dan redt u het niet. Dus ik hoop dat ik helder maken kan dat het verhaal van Sardes wel eens ons verhaal zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat altijd uw kerk Sardes laat zien. Maar als u in uw eigen leven ontdekt dat bepaalde tijden van uw leven dode vorm zijn geweest. Dan weet u ook dat in uw gemeente, in uw kerk waar u bent, dode vorm een bepaalde tijd kan optreden. Daarom is die brief geschreven. Word wakker. Kom dan. Broeder en zuster, als de Heer Jezus mijn hart niet meer vult, dan is datzelfde hart gevuld met wat anders. En we krijgen genoeg aangeboden vandaag waarmee we ons vullen kunnen. De duivel heeft schitterende programma's. Er is heel wat strijd in de gemeenten. Er zijn ook heel wat gemeenten die kapot gaan door onderling getwist. En dan blijkt iedere keer dat het niet meer gaat over de Heer Jezus, maar dat het gaat over het gelijk van. En daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest de kans krijgt om je opnieuw te vertellen wie de Heer Jezus is. Ik was gistermorgen in een gemeente in België. En ik heb geprobeerd te spreken over Jesaja 4. Daar gaat het over dat de Heer Jezus, de spruit die de Heer zelf is, de spruit die de Heer doet uitspruiten, gaat komen. Die is heiligheid en sieraad, heerlijkheid en sieraad. Nou, als die spruit komt, zegt Jesaja 4, dan is het voor die mensen die daar wonen super. Dat is een geweldige streek en een geweldige zegen voor handen. Dat is de taal die daar gebezigd wordt. Zal ik het anders zeggen? Als de Heer Jezus in jou en in mijn leven zichtbaar wordt, als we opnieuw de frissigheid van de Heer Jezus, de mooiheid van Hem, de glorie en de heerlijkheid van Hem zien, dan is het ineens gaaf. Dan is er genoeg te eten, zegt Jesaja 4. Natuurlijk gaat het daar om letterlijke boterhammen en aardappeltjes, dat is helder. Maar in onze situatie, dan is er echt geestelijk voedsel. En dan is daar een samenkomst waar een beschutting boven ligt. Het is alsof de wolk van heerlijkheid, de Shekhinah, er zelf boven hangt. Daar is dan ook een hut tegen stortbui, tegen regen. Een prachtplekje. Als de Heer Jezus niet zichtbaar wordt in jou of in mijn leven, dan kun je 1000 keer zeggen dat je het oneens bent met de moderne theologie. Je bent dus heel orthodox, maar het is wel versteend. Het is stil geworden. Het stroomt niet meer. Wat is de openbaring van Jezus Christus? Alleen vasthouden aan de oude paden. Met een tekst uit Jeremia. En we laten ons geen nieuwigheid aanpraten. We gaan ons niet laten inpakken door nieuwe liederen. Nee, we houden ons vast aan. Beetje te scherp al misschien, maar ik wil gewoon 1 van die dingetjes noemen. En we laten ons ook niet inpakken door moderne ontwikkelingen als het gaat om muziek. En stel je voor dat je een drumstel in de kerk krijgt. Nee, dat doen we niet. We houden ons vast aan wat onze voorvaderen ons geleerd hebben. Gefeliciteerd. Maar als dat het enige is, is het morsdood. Wordt het een versteende situatie. Ik heb er geen moeite mee dat u geen drumstel wilt horen. Ik ben ook niet zo'n liefhebber van zo'n ding. Dus ik bedoel u niet iets aan te praten. Maar als dat de argumenten worden, dan verliezen we het nog sterker, dan hebben we het al verloren. Maar vanaf het moment dat de harten weer vol worden van de Heer Jezus en ze weer in vuur en in vlam staan voor Hem, dan krijgt de geest kans een frisse wind te laten waaien. Het woord geest en wind is precies hetzelfde in de Bijbel. Dat dan komt de Heilige Geest echt tot het doel waarvoor Hij gekomen is. Namelijk om de Heer Jezus te openbaren. Om Hem te tonen. En als Hij het weer zichtbaar wordt en het hart van de gelovigen gaat vullen. Ja, dat is een gaaf moment. We willen graag Hem zien. Grieken kwamen, in Johannes 12 staat dat, om de Heer Jezus te zien. En de Heer Jezus zei, dat kan wel, maar dan moet eerst de tarwekorrel in de aarde vallen en sterven. En dan zullen ze Hem zien. En u en ik, die daarna zijn gekomen, kunnen nu de Heer Jezus zien. We willen Jezus zien. We willen genieten van de Heer Jezus. En gaat u uzelf nu niet laten inpakken met surrogaat, maar laat u alsjeblieft, alleen maar voeden met dat wat van de Heer Jezus is. Bedenk hoe je het ontvangen hebt en gehoord hebt, bewaar het en bekeer je. Als het nu dode vorm is, stop daar dan mee. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Ik denk dat dat een tekst is. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. U bent in goed gezelschap als u een beetje in slaap valt. Want toen Petrus en Jacobus en Johannes met de Heer Jezus waren op de berg der verheerlijking en Mozes en Elia verschenen en samen spraken met de Heer Jezus, toen sliepen die drie mannen. Nou, u zegt, dat was mij niet overkomen. A, was het al leuk om daar een keer op een hoge berg met de Heer Jezus te zijn. Maar B, om Mozes en Elia te ontmoeten en die te horen praten met de Heer Jezus. Nou, we waren klaar wakker gebleven. U slaapt waarschijnlijk even vaak. Als God wil laten zien wie de Heer Jezus is, dan zijn wij moe of we hebben het te druk. In elk geval worden we ingepakt door. Het prachtige van de Heer Jezus. De Heilige Geest wil zo graag vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Hij wil je tonen dat hij de levende is. Heeft de Heer Jezus zelf, kijk dus naar zijn leven, zich door dode vorm laten intimideren? Nee. Had hij daarmee te maken? Ja. Farizeeërs, uiterlijk perfect. Hoeken van de straten bidden, lange gebeden. Hun gebedsriemen, lang. Tienden van de kleinste kruidjes uit de tuin, weet je wel, heel zorgvuldig, maar de kernen van omzeilen. Dus dode vorm, orthodox, geen leven. Er was niets, maar dan ook niets meer te beginnen. Ze lieten zich niet eens wakker schudden. Is dat niet precies wat Jeremia probeerde duidelijk te maken in de tijd toen hij nog profeteerde en zei mensen in Jeruzalem, word toch wakker, alsjeblieft. De Heer Jezus heeft te maken gehad met dode vorm, met orthodoxie. En heeft hij zich in die zin zo gedragen, heeft hij gezegd, ja zo is het altijd geweest, zo moet het maar blijven. Nou, ze hebben hem de grofste verwijten gemaakt, dat hij met de Sabbat anders omging dan alle anderen in zijn tijd. Dat hij dit deed en dat deed. En hij waste niet eens zijn handen als hij ging eten. Nou, hij had van alles misdreven. De Heer Jezus. Ik hoop dat u begrijpt wat Sardes is. Sardes betekent wakker worden. Waarom moeten we nu wakker worden? Nu, ik denk, broeder en zuster, dat door de tekenen van de tijd, de tekenen van onze tijd, het nu echt, echt tijd is om op te staan. Dat hebben ze natuurlijk 2000 jaar geroepen. En iedere keer is gezegd, ja, dat is altijd teruggekomen. Dat klopt ook wel. Maar het is u niet ontgaan wat zich daar allemaal in het Midden-Oosten afspeelt. Ik hoef het hele verslag niet te doen, want u hebt het verslag al gehad. En u weet al lang dat de politieke omwenteling ertoe heeft geleid dat de Palestijnen nu gelijk hebben, dat Israël onder druk staat. Want daar gaat het me niet eens om. Het gaat me erom dat toen er 80, 90 mensen gestorven waren daar in het Midden-Oosten, in dat conflict, de hele wereldtop naar het Midden-Oosten ging om daarover te praten. Er zijn brandhaarden in deze wereld, talloos veel, en er komen duizenden, duizenden mensen om. Nou, meneer Clinton is er nog niet geweest. Ik wil alleen maar even duiden waarheen ik wil kijken. Maar hier zijn ze geweest. En meneer Poetin heeft zich nog nooit ergens voor uitgenodigd, zelf. Maar hiervoor wel. En meneer Solana, namens de Europese Club. Koning Hussein, ja. De koning van het Noorden, Poetin. De koning van het Zuiden, Egypte. Israël. Het hele toneel lag klaar. En ze hebben natuurlijk niks gezegd, want ze zijn nog niet zo ver. Maar het duurt niet meer zo lang of ze gaan besluiten dat er toch maar een Europees leger naar Jeruzalem moet om van Jeruzalem een soort algemene stad te maken. Dat ligt nu klaar, dat plan wordt uitgewerkt. En dat betekent, broeder en zuster, dat de profetie aan het vervullen is. Wordt het dan niet tijd dat u wakker wordt? Wordt het dan niet tijd dat we hier ophouden met uiterlijkheden, met vormen, met dode vormen? Ik zeg niet dat vormen altijd fout zijn, als er maar leven is. Als u de Heer Jezus kent en voor hem in de bres springt en voor hem sprankelt en stroomt, dan maakt het me niet uit of u denkt dat u dat altijd precies om 9:30 en altijd precies om 11:30 of altijd precies moet doen. Het is goed. U doet het maar zoals u dat wil. Als er maar leven is. Het gaat er niet om dat we de vormen afkraken of dat we de vormen van ons schudden, alsof het een soort revolutie is. Het is geen revolutie, maar het is een wakker worden. Het is een ontwaken. En het is hoog tijd dat u en ik eens ophouden met de vorm en meer kijken naar de inhoud. Het is veel makkelijker voor ons om naar de vorm te kijken dan naar de inhoud. En de inhoud is Christus. En de Heilige Geest wil spreken. Wil vanavond aan jou en aan mij zeggen, je moet wakker worden. Het moet ophouden met dat uiterlijke gedrag. Het moet weer levend en fris zijn. En als je je niet bekeert, dan kom ik als een dief. Met andere woorden, dan verwacht je mij niet, dan ben je bang voor mij, dan word je uiteindelijk ook angstig voor mij. En dat is zo. Overal waar dode vorm is gaan komen en is gaan heersen, er is geen blijde verwachting van de komst van de Heer. Diezelfde gezelschappen zeggen, hij komt als een dief in de nacht. Daar kun je de klok op bijzetten. Nu, voor hen die de Heer Jezus kennen, komt hij niet als een dief in de nacht. Dat zullen we straks zien in het tweede stukje van vanavond. Maar dat zie je steeds terug. Ik hoop dat u mij wilt begrijpen. Het openbaar maken van de Heer Jezus is hem zien, leven hebben. Heb uw leven uit God? Ten tweede, leeft het ook in u? Ik moet soms vaak denken aan de geschiedenis van Jozef. Toen Jozef zijn broers zag en met hen van hart tot hart sprak. Dat is niet de eerste keer, maar de tweede of de derde keer gebeurd. Toen ze daar waren in Egypte bij hem op bezoek. Toen heeft hij gevraagd, leeft mijn vader nog? Dat had hij de eerste keer ook kunnen vragen. En waarschijnlijk wist hij het. Ik wil u gewoon vragen in mezelf ook, leeft de Heer Jezus nou? Of heb u hem ergens stil weggestopt? Als een polis in een kluis. Niemand ziet het nog. Niemand merkt er nog wat van. Het is er wel, u bent er ook best blij mee, want u hebt het als een kostbaarheid opgeborgen. Maar nou ja, het is helder, denk ik. Het tweede, de gemeente van Philadelphia. Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En jullie zijn mijn komst blijven verwachten. Wat er ook gebeurt in Philadelphia, in die gemeente, zij lieten zien dat ze van de Heer Jezus waren. Kleine kracht, mijn woord bewaard. Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking. Maar omdat jullie mij blijven verwachten, zal ik u ook een bijzondere zegen geven. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. De openbaring van Jezus Christus in Philadelphia is dat ze naar hem gingen kijken. Dat ze naar hem uitzagen. Dat de verwachting voor hem heel reëel was. Je mag zo'n gemeente rustig een Maranatha-gemeente noemen. Waarom? Nou, het woord Maranatha betekent Jezus komt. Of hij komen, de Jezus komen, mogen komen. Het is niet helemaal helder hoe je dat precies moet vertalen. Maar in elk geval heeft het te maken met de komst van de Heer Jezus. Nu is de Maranatha-gedachte een beetje in een bepaald stroompje terechtgekomen. Dat hoort bij het zoeklicht, dat hoort bij de middernachtsroep en nog een paar hobbyisten. Die doen dat nog, die praten daar nog over. En sommige kerken zijn er ook een beetje bang voor, want dat gidiasme, een heel moeilijk woord, maar dat was bijna ketters. Daar werden als dominees dat gidiasme aanhingen, werden dominees op ontslagen. Die werden onder de tucht gezet, want dat kan niet. Vandaag is het zo dat je overal over mag praten en je mag over God denken zoals je wilt. Kuitert mag rustig in de kerk blijven zitten, maar als je Gileas bent, als je het hebt over de komst van de Heer Jezus, dan wordt gezegd, dat maar niet. Het is heel merkwaardig dat de gedachte aan de komst van de Heer Jezus weggegaan is. En broeders en zusters, u moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik ga een warm pleidooi houden om toch weer te verwachten dat de Heer Jezus spoedig komt. Ik kan niet anders. Ik heb ook de Heer beloofd om daarover te praten. Dat kan een beetje emotioneel klinken, maar het is wel echt. Ik kom uit een gezelschap waar nooit over de komst van de Heer Jezus werd gesproken. Nooit. En ze zeiden, als ze het over de komst van de Heer Jezus hadden, hij komt als een dief in de nacht. Nou, daar was ik alleen maar bang voor. En voor een dief doe je alle deuren dicht, doe je de ramen op slot en ga je je spulletjes in een kluis stoppen. Zo werd over de komst van de Heer Jezus gesproken. Over het boek Openbaring werd sowieso niet gesproken. Maar dat was dan te moeilijk. Die bewegingen van het Giliasme, zoals ze dan geduid werden, dat had te maken met een toekomstig duizendjarig vrederijk, dat werd afgedaan als sectarisch. Dat is sectarisch. En met een secte mag jij je sowieso niet bemoeien. Daar moet je ver van blijven. En als er mensen waren die daar toch naar gingen luisteren, die werden dan gelijk bijna onder de tucht gezet. Dat is nog zo. Bijna. Ik kwam in een gezelschap waar wel over de Heer Jezus en wel over zijn komst gesproken werd. Het was voor mij volstrekt nieuw. En ik heb me daarin vastgebeten. Ik ben een Maranatha-christen geworden. Dat noemde men in dat gezelschap zo. En dat ben ik nog. Maar ik moet u zeggen dat het een last van mijn hart is, dat daar waar toen zo vurig over de komst van de Heer Jezus werd gesproken, er vandaag ook niet meer over wordt gesproken. Ook versteend. Ook ijskristal. Die bergstroom is ijs geworden. En dat is meestal nog koud ook. Dat is wat ik hier eigenlijk naar voren wil brengen. De gedachte aan de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig. Dat ze dat in de eerste nachtwaak van 6 s'avonds tot 9 ongeveer nog geloofden, dat kan ik me indenken. Van 9 tot 12, de tweede nachtwaker, nou, het werd een beetje moeilijker. Van 12 tot 3, de derde nachtwaker, we sliepen, hè? Allemaal in slaap gevallen. En de vierde nachtwaker, vlak voor de komst, vlak voor de nieuwe dag aanbreekt, sliepen allen. Dat is wat de Heer Jezus zelf schetst. En hoe is het nu met de gelovigen gesteld? Waar ligt onze hoop? Wie is onze hoop? Wat is onze toekomst? We worden doodgeknuppeld met carrière, met ik weet niet wat we allemaal nog zouden moeten bezitten. Maar we hebben zo weinig oog voor het geweldige einddoel, voor wie de Heer Jezus is, voor wat er met hem gaat gebeuren. Als we al oog hebben voor ons einddoel, dan gaat het nog om wat ik daar krijg in die eindtijd. Maar de verhoging van de Heer Jezus, hij krijgt alle eer, hij krijgt alle glorie, hij wordt bejubeld, hij wordt bezongen. Het gaat uiteindelijk om hem en hij zal dan alle eer krijgen die hem toekomt. Hij is waardig, hij is ook de enige die recht heeft op kracht en wijsheid en majesteit en heerlijkheid en grootheid. Alles is voor hem. We zijn het een beetje kwijt, want we hebben het zo druk. En de duivel gaat met enorme zandbakken rond om ons zand in de ogen te strooien. En het lukt hem aardig. We zijn allemaal slaperig geworden. De kleine groep van Philadelphia, kleine kracht, maar ze hadden zijn woord bewaard. En ze waren zijn komst blijven verwachten. Hoe is het vandaag? De opwekking van 1830, waar ik zo pas van sprak, heeft in elk geval dit opgeleverd dat men weer opnieuw ging nadenken over de komst van de Heer Jezus. Daaruit zijn de bewegingen van het zoeklicht, et cetera, voortgekomen. Heel nadrukkelijk. En die moeten constateren dat het aantal abonnees terugloopt. Nou ja, daar zit u niet mee, ik ook niet echt persoonlijk. Maar het is toch weer een teken aan de wand. die moeten ook constateren dat, alhoewel er toch wel een flink aantal op een zoeklichttoogdag zijn geweest afgelopen zaterdag, het toch niet het aantal was van het vorige jaar, dus ook het aantal loopt terug. Die moeten ook constateren dat de interesse voor de komst van de Heer Jezus terugloopt. Je houdt het een beetje vlammend als je het hebt over Israël en over ja, wat zo'n beetje rondom Jeruzalem speelt. Dat is ook een teken van de tijd. Maar echt praten over de komst van de Heer Jezus, wie doet dat dan nog? Wie vertelt nog dat de Heer Jezus spoedig komt? Wie vertelt ons nog dat we hem verwachten willen? Dat we op hem gericht willen zijn? De openbaring van Jezus Christus is dat er een gemeente op aarde is, uitkijken naar hem. Die het eigenlijk zegt, het kan me niet schelen wat er met mijn huis gebeurt. Het kan me niet schelen wat er met mijn baan gebeurt. Het kan me niet schelen wat er met mijn positie hier op aarde gebeurt. Het kan me ook eigenlijk niet schelen wat men van mij zegt. Ik verwacht de Heer Jezus. De Heer Jezus komt. Ik was vorige week zondag, dus niet gisteren, maar in Muntendam, helemaal in het noorden, in een baptistenkerk. En het was een Israël-dienst, zoals zij dat aangekondigd hadden. Er was een jonge man, die komt altijd naar voren als ik daar kom. Dat zal hij ook doen bij alle andere sprekers, dat geloof ik stellig. En het enige wat hij zegt, Maranatha, Jezus komt. Maranatha, dat zegt hij wel 12 keer. De oudste probeert hem dan een klein beetje bij een kop koffie te krijgen, weet je wel. Zo gaat het dan, hè? Op een liefdevolle manier hem het zwijgen op te leggen. Het zal wel niet kloppen wat hij zegt, maar hij zei het wel. En ik dacht, zeg ik dat dan ook nog? Ben ik daar ook nog enthousiast voor? Nu moet u eerlijk zijn. Hoe lang is het geleden dat u gezegd heeft, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ja, als ik pijn in mijn rug heb, dan denk ik, oh Heer, neem me maar weg, ik wil u zo graag zien. Als er moeite is of verdriet is, dan. Maar gewoon nu u gezond hier zit en het goed hebt, u kon hier komen, verlangt u nog naar de Heer Jezus? Hij verlangt wel naar u. En een gemeente op aarde verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Reinigt zich, gelijkerwijs hij rein is. Mijn woord bewaart. Het kan ogenschijnlijk een nietigheidje zijn. Het kan voor de wereld misschien wel belachelijk zijn dat het oude boek van God nog kracht heeft, nog gezag heeft. Heb kleine kracht, maar heb mijn woord bewaard. Een gemeente uitkijkend naar de Heer Jezus is een geheiligd gezelschap. Echt waar hoor. Is een blij gezelschap. Zal ik het zeggen met een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer? Geen tijd meer voor beuzelingen. Een van de termen uit een van de coupletten. Maar ja, zullen we het dan hebben over of ik wel of niet een stropdas voor moet op zondag? Nee, maar ik wil maar iets zeggen. Ik hoef geen stropdas af te doen. Ik bedoel er helemaal niks mee. Ik wil helemaal niet revolutionair zijn, maar daar gaat het dan toch niet meer om. Dat is toch volstrekt onbelangrijk geworden. Wat maakt dat nu uit? Als de Heer Jezus mijn hart vult, als ik weer tot leven gekomen ben, als Sardes voorbij is, en ik kijk weer uit naar de Heer Jezus, dan is dat een getuigenis voor hem. Dat is een gezelschap waarbinnen de Heer Jezus zichtbaar wordt, waarin hij openbaring krijgt. Ze praten over hem, ze verlangen over hem, ze verlangen naar hem. En ze hebben het over de hemel en ze hebben het over een tijd die gaat komen. Nu, het belangrijkste van jou en van mij is niet hier, die 70, die 80 jaren uitsluitend moeite en verdriet. En het uitnemendste is zelfs moeite en verdriet. Maar de komst van de Heer Jezus betekent dat we eeuwig bij hem zullen zijn, dat we hem zullen vergezellen, dat we hem zullen omringen, dat we hem zullen toezingen, dat het verlangen van ons hart komt. Heer Jezus, ik wil u graag prijzen, ik wil u zo graag eren, ik wil u graag groot maken voor alles wat u hebt gedaan en ook om wie u eigenlijk bent. Ik wil u zo graag hulde brengen. Dat is het wat een Maranatha Christen kenmerkt. Is dat niet de openbaring van Jezus Christus? Maar als er nu een kerk is, een gemeente is, die zegt, nou, dat kan nog wel 1000 jaar duren. Ja, we hebben nu onze sociale programma's, ja toch? We moeten toch, we moeten nu maar eens even uitvogelen hoe wij om moeten gaan met de allochtonen. Nou, daar gaat-ie. Daar kun je een heel seizoen over studeren. En er zijn vast wel een paar zusters en broeders die daar een mening over hebben. En die wordt dan in de groep gegooid, zo'n mening. En dan gaat de ander weer tegenin. En u wordt zo koud als een kikker. En de verwarming brandt heel, heel stevig. Maar u wordt van binnen zo koud. En u past zich helemaal aan. En niemand heeft het nog over de Heer Jezus. Bent u een Maranatha-christen? Ik maak u geen abonnee van een blad. Ik wil u ook niet in een bepaald kadertje zetten. U mag gewoon blijven zitten waar u zit. Maar ik hoop dat uw hart opspringt van vreugde en dat u opnieuw gaat kijken naar de Heer Jezus. Weet u, de gedachte aan de komst van de Heer Jezus is aan het weg ebben. En dus gaat zijn openbaring eraan. Zijn onthulling wordt minder. De geest wil zo graag dat jij en ik wakker worden. Kleine kracht, zijn woord bewaart, voor hem gaan leven. Hij zegt, maak je niet ongerust, ook al sluiten mensen je af. Ook al schoppen ze je eruit. Sorry hoor, een beetje te kort door de bocht. Ik heb een deur geopend. En ik heb een deur die niemand sluiten kan. Ik heb zo sterk ervaren in mijn leven dat deuren dicht gingen. Dat er andere deuren wijd en wijd open gingen. Ik weet wat ik zeg. Het kan een beetje pijnlijk zijn. Ik bedoel niet uw situatie. Maar ik wil u wel bemoedigen. Als u dit uitdraagt, als u hiermee bezig bent, loopt u risico's dat er voor u bepaalde terreinen afgesloten worden. Dat kan toch? De jonge zuster deed veel zondagsschoolwerk in een gemeente in het noorden van ons land. Kwam tot bekering, ging praten over de komst van de Heer Jezus. En ze zeiden tegen elkaar, die moet maar geen zondagsschool meer geven. Toen ze niet tot bekering was gekomen, toen mocht het wel. Dan mag je zeggen wat je wilt en wat je denkt. En als je tot bekering bent gekomen, dan mag het niet meer. Dat was waarschijnlijk niet het hoofdcriterium. Maar ze ging praten over de komst van de Heer Jezus. En dat is best gevaarlijk. Ik weet het dat er veel kritiek over is. Maar toch een klemmend pleidooi. Dat de geest tot de gemeenten mogen spreken. En de geest en de bruid zeggen kom. De geest zal zeggen kom Heer Jezus. En als de geest werkt in jou en in mij, als de geest werkelijk spreekt in ons, in de gemeente werkt, dan is er een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. En de surrogaat is altijd, maar ik wil een kick hebben, ik wil wat ervaren, ik wil iets meemaken, ik wil een trilling voelen, ik wil misschien wel achterover, voorover, opzij of... Nou ja, waar dan ook. Ik wil iets meemaken, ik wil het horen. Er moeten tekenen, wonderen zijn, er moet iets gebeuren, het moet leven. Nou, ik ben het helemaal met u eens, het moet ook leven. Als de gemeente Sardes is, de naam van te leven, maar dood is, dat is ook niks. Maar de geest zal vertellen van de Heer Jezus. De geest zal echt laten zien, hij komt en maakt je klaar voor hem. En het probleem voor ons is dat wij... Als wij vergeten dat de Heer Jezus komt, onze medeslaven gaan slaan en eten gaan met tollenaars en met zondaars. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Dat betekent dat onze praktische situatie vanaf hetzelfde moment vertroebelt op een gigantische manier. Openbaring van Jezus Christus. Als u en ik nu laaiend enthousiast worden en leven voor hem, maar ook wachten op hem... Dan is dat een openbaring van Jezus Christus. De derde situatie is Laodicea. En ja, dat kent u ook wel in uw eigen hart. Niet Laodicea elders plaatsen. Soms is dat in je eigen hart zo. Het idee, nou ik weet alles, ik heb alle boeken gelezen. Zij kunnen me niets meer vertellen. Ik hoef ook geen lectuur meer te lezen. Ik hoef geen studies meer te doen. Ik weet het, ik ben er. Ik weet alles. Rijk en verrijkt aan een geen ding gebrek. Heel veel gemeenten kom je vandaag tegen die zeer zelfgenoegzaam zijn. Die hebben een prachtig programma, die hebben alles in kaart gebracht. Soms marcheert het als een geoliede machine. En soms gaat het helemaal stuk. Maar ze veranderen niet. Weet u waarin de Heer Jezus nog meer zichtbaar wordt? En ik wil het gewoon zeggen. Als Hij welkom is. Ja, zegt u, maar dat is bij ons zo. Jazeker, we zeggen altijd waar twee of drie samen zijn in de naam van de Heer Jezus. Daar is Hij in het midden. En we hebben soms liederen uit de bundel opwekking. Heren, neem uw plaats maar. En er zijn soms gebeden van, Heren, u bent welkom. Kom er maar in. Er zijn zelfs gemeenten waar ze een speciale stoel hebben, waar niemand ooit gaat zitten. Die is voor de Heren. Letterlijk. En met een beetje troontje, weet je wel, een mooie houtsnijwerk. Maar is de Heer binnen? De Heer zegt twee of drie in mijn naam en ik ben er. Maar Laodicea laat zien dat de Heer Jezus ook wel eens buiten staat. En dat Hij aan de deur klopt. Hij wil wel graag binnenkomen. Zoals Jeremia als een bonkend iemand op de deuren stond te slaan in zijn tijd om de Heere toch binnen te krijgen. Twee situaties schetsen. Maar ze moeten u even helpen. U kent ze allebei. De ene is in relatie met de tabernakel te vinden. De tabernakel stond in Silo. Eli was hogepriester. De zonen van Eli, Hofni en Pinehas waren daar aan het werk. Die hebben op een bepaald moment de ark eruit gehaald. In het strijdgewoel gebracht. De Filistijnen dachten, en nu moeten we extra ons best doen. Hebben ze gedaan en ze hebben de buit gepikt. Ze hebben de ark meegenomen. En die ark is een aantal weken, maanden in het land van de Filistijnen, in de Gaza-strook geweest, zo zouden we dat vandaag zeggen. En daar is hij van de ene tempel naar de andere gesleept. Overigens een illustratie van de Heer Jezus, die van Pilatus naar Herodes en van Herodes naar Caiaphas naar Ven. Dat geschuiven met hem, maar goed, dat is een tussenzin. Daar hebben ze uiteindelijk ook geen raad geweten met de ark van het verbond. En ze hebben hem dan maar teruggestuurd. En die ark is terechtgekomen in Kiriat Jearim. En daar is hij 20 jaar op zijn minst blijven staan. Waar het me nu om gaat is, de schoondochter van Eli krijgt een babytje en noemt hem Ikabod. Weg is de heerlijkheid. Het ging erom dat zij toen beseften dat God er niet meer was. De Shechina, de wolk der heerlijkheid, was weggetrokken. Weg is de heerlijkheid. Tweede voorbeeld. Salomo heeft zijn tempel gebouwd. De ark is toch weer in die tempel gekomen. Het is prachtig geweest, schitterend. En dan komt het eind van die tempelperiode. En dan gaat de heerlijkheid van de Heer, u leest het in Ezechiël 10, 11. Gaat zich verheffen. Gaat buiten de tempel. Gaat buiten Jeruzalem, trekt weg naar het oosten. Weg is de heerlijkheid. De tempel is er nog steeds. Jeremia is nog steeds aan het preken. Maar de Heere is er niet meer. Jeremia is nog steeds in Jeruzalem. En de heerlijkheid van God is al lang weg. Derde voorbeeld. Toen de Heer Jezus op aarde was, hebben ze hem, toen hij sprak over dat hij de goede herder was en dat hij de schapen bij elkaar zou brengen, dan hebben ze stenen opgepakt om hem te stenigen in de tempel. Je houdt het niet voor mogelijk. En er is een datum bijgezet, echt waar, op het vernieuwingsfeest. En dat vernieuwingsfeest is destijds ingesteld toen ze in de tijd van de Maccabeën, een tijdje daarvoor, de vuiligheid, het afgodsbeeld eruit bonjourden. En dat hebben ze als een gedenkdag, als een feestdag later gevierd. Iedere keer een feestdag, een vernieuwingsfeest. Daarmee staat ook Chanukka in verband. Kunt u even voorstellen, de Heer Jezus is in de tempel. Hij spreekt over, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En ze nemen stenen op om hem te stenigen. Dat staat in Johannes 10. En wat doet hij dan? Dan gaat hij weg. Waarheen? Nou, precies dezelfde route als de Shechina ging in Ezechiël 10 en 11. Uit de stad, richting het oosten, aan de andere kant van de Jordaan. Daar waar de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, Johannes de Doper doopte hem daar, daar is hij nu weer. En volgens het Johannes-evangelie is de Heer Jezus ook nooit meer teruggekomen in die tempel. Weg is de heerlijkheid, weg is de glorie. Kun jij nu volhouden dat de Heere er altijd is? Of zijn er momenten misschien dat de Heere buiten staat? Ik zeg niet dat je kind van God af bent. Ik zeg niet dat het dan ineens een ongelovige groep is. Maar het automatisch claimen van Heer Jezus, u bent hier, is ook onjuist. Ik kom ook uit gezelschappen waar men zei, ja, de Heer is alleen bij ons. En die kan dus niet bij de buren zijn. Ja, één of één, hè? Ofwel, hij is bij ons en niet bij hen, of hij is bij hen en niet bij ons. Nou, dat klopt ook niet. Dat bedoel ik met de groep die nu zegt, wij zijn Philadelphia. Maar Laodicea laat u zien dat de Heer Jezus wel te degen zijn plaats wil hebben. Maar dan moet je wel oogzaal kopen. Dan moet je, als ik het heel precies zeg, dan moet je de deur open doen. Goud kopen, oogzaal kopen, kleren, dan. Ik hoef het niet tot in de details uit te spitten. Ik wil u gewoon vertellen, mijn broeder en zuster, dat de Heer Jezus openbaar wordt als wij hem die plek geven, als wij hem die plaats geven. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus in de toekomst terugkomt? Nu, dan krijgt hij de Tempelberg, dan krijgt hij Sion, dan krijgt hij heel Jeruzalem. Dat wordt de plek waar hij woont. Daar mag hij zijn. Daar toont hij zijn glorie, daar openbaart hij zich ten volle. Daar zullen ze zien wie hij is, daar zullen alle knieën buigen voor hem. Daar zal elke tong belijden dat hij Heer is. Daar zal zijn glorie schitteren, de aarde zal stralen vanwege zijn glorie, vanwege zijn heerlijkheid. Dat gaat dan gebeuren. Heer Jezus, uw troon, uw plaats, kom binnen Heer. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zal gebeuren, dat is de schitterende beleving van de toekomst. En wat is nu de openbaring van Jezus Christus? Precies hetzelfde. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Kom binnen, Heer Jezus. We zijn klaar om u te ontmoeten. En we willen u graag die plaats, die ere geven. We willen u graag die plaats van kroning geven. We willen u graag op de troon. We willen u graag eren. Nergens op deze aarde had de Heer Jezus een plaats waar hij zijn voedsel voor, waar hij zijn hoofd kon neerleggen, waar hij welkom was. Ze hebben hem weggestoken, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. En nu is de openbaring van Jezus Christus ook dat gezelschap wat door de Heilige Geest zover is gekomen dat ze zeggen, we willen de deur open doen. Heer Jezus, wat fijn dat u nog klopt, dat u binnenkomt. En we willen inderdaad van u raad krijgen. En we willen van u ogen zalf ontvangen. We willen met onze ogen gaan zien wie u bent. En we willen goud en kostbaarheden hebben. We willen zo graag ontvangen. En we willen zo graag ontdekken wie u bent. We willen uw glorie, uw grootheid, uw schittering, uw majesteit zo graag zien. Heer Jezus, neem uw plaats. Heer Jezus, kom in ons midden en neem uw plaats. En we vallen te voet. Het gebruiken van termen van Heer is hier en we gaan gewoon door, dat kan niet naar mijn overtuiging. Er zal iets moeten komen, zal iets moeten gebeuren van hij is hier. En hij krijgt de eer, zoals hij in de hemel alle eer nu krijgt van engelen en van ons straks. Zoals hij in Jeruzalem, als hij daar komt, alle eer krijgt. De hele stad juicht voor hem, zo zal nu de gemeente juichen voor hem. Ja, nou ja, dan zitten wij met onze liederen en beginnen we weer te mekkeren en dan gaan we weer discussiegroepjes vormen. Hoe moet het dan en wie leidt dan de zang en zo, weet je wel. Nou, dan gaat hij weer. En daar kun je weer een heel seizoen over praten, echt waar, en je komt geen millimeter verder. Aan het eind heb je evenveel verschillen dan aan het begin. Het wordt tijd dat we eens een keer gaan kijken naar de Heer Jezus. Zou de Heer Jezus dat willen? Ja, zou de Heilige Geest dat willen? Ja, hier staat het, let wat de Geest tot de gemeenten zegt. Laat alsjeblieft de Heilige Geest nu eens doorwerken in uw leven. Mijn broeder, zuster, als u de Heer Jezus kent, is de Heilige Geest in u gekomen. Maar ik weet niet hoe vaak geroepen dat de Heilige Geest kan worden uitgeblust en dat de Heilige Geest ook kan worden bedroefd. U kunt ook vervuld raken met. Nou, vervuld raak je met, oh ja, dan gebeurt er dit en dat en dat. Sorry. Nee dus. Dat kan wel. Maar in de allereerste plaats is het de openbaring van Jezus Christus. Daarom staat aan het eind van elke brief, let op wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest gaat zeggen. De Heilige Geest wil het zo maken dat de Heer Jezus openbaar wordt. Dan krijg je de volgende situatie, dat het een levende, stromende, sprankelende situatie is. Sardes. Sardes is wakker geworden. Dat het een situatie is van, Heer Jezus, we wachten tot u echt terugkomt. En we wachten echt op het moment dat we u zullen zien in glorie en heerlijkheid. Dat we bij u zullen zijn en dat we u daar in de hemel alle eer gaan geven. En dan gaan we niet meer praten over hoedjes, ja of nee. Dan gaan we niet meer praten over vertaling A of vertaling B. Dan gaan we niet meer al dit soort discussies aan, maar dan bent u het voorwerp van ons hart, Heer Jezus. Dan zijn we er eindelijk doorheen. En zolang u wegblijft, willen we hier op aarde een plaats hebben waar u welkom bent. Nou, de Heer Jezus kan best dwars door de deur heen. Dat kon hij op de opstandingsdag bij de discipelen. Hij kwam toen de deur uit vrees voor de Joden gesloten was en stond in hun midden. Pats, daar was hij. En de Heer kan best door de deur van Laodicea heen breken en toch verkiest hij om aan te kloppen. Hij kan het wel. En jij moet open doen. Dat betekent dat het nu onze beurt is, dat het onze verantwoordelijkheid is. Wij zullen die deur moeten open doen. U zult de Heer Jezus moeten welkom heten. Ja, dat zeg je niet zo. Als je nu bezoek krijgt, dan kun je nog wel zeggen, nou, ik vind het fijn dat u er bent, hoor. Ja, ik heb een mooie stoel voor u. Voetenbankje, al of niet ingeklapt in het stoeltje zelf. Maar even, we hebben het over iets bijzonders. Kopje koffie. Iets gezelligs. Ik zeg het maar gewoon. Maar als de Heer nu aan de deur staat, wat doe je dan? Nou, ik heb daar zelf natuurlijk over gefantaseerd. Een emotioneel mens gaat daarover fantaseren misschien. En dat zal wel niet voor ieders oor goed bevonden worden. Maar ik zou zo graag willen dat aanstaande zondag, als het gaat om de gemeente. Persoonlijk kun je het elke morgen, elke dag. Maar als het om de gemeente gaat, zou ik heel graag willen dat we samen zouden zeggen, Heer Jezus, neem uw plaats maar. Kom binnen. En we willen beginnen met u te bedanken, Heer Jezus. Nou, misschien neemt u wel een bosje bloemen mee voor hem. Sorry hoor. Niet doen in de letterlijke zin. Maar open je hart eens. En zeg eens, Heer Jezus. We waren in Israël, een paar van u zijn meegeweest. En er was een mevrouw uit het Belgische land, ver van ons vandaan. Had nog nooit de Heer Jezus bedankt voor wie hij is. Was er geen gelovige? Ik denk van wel. Ik sprak haar zaterdagavond. Ze straalt nog. En dat moment vergeet ze nooit meer. Dat uiteindelijk de Heer Jezus één keer heel duidelijk voor haar kwam. In hoe dan ook. Geen visioenen. Gewoon dat ze zich realiseerde, Heer Jezus, ik wil u graag bedanken. Nou, dat heeft ze gedaan. Niemand heeft het verstaan. Niet omdat ze Vlaams sprak, maar ze stikte in haar tranen. Het gaat niet om dat wij dat moeten horen. Maakt niet uit. Maakt echt niet uit. Maar wat zegt u dan? Dit verhaal vertellen is makkelijk. Maar wat zeg ik dan? Als ik de Heer Jezus ontmoet. Heer Jezus. Ik wil u zo graag eren. Ik wil u zo graag huldigen. Ik wil u zo graag en hulde blijk geven. Vroeger hadden, vond ik, de mensen in Israël het makkelijker. Het kostte wel een paar stuivers, maar je had een stier. En je ging met een stier naar de plaats waar de Heere woonde. Je liet die stier slachten door de priesters. En je bracht die stier en je zei, Heere God, dat is voor u. En je legde de handen op die kop van de stier, of op een kop van een ander offer. Nou, dat werd geofferd en dat was voor God een lieflijke reuk, een welrukende reuk. Is dat makkelijk of niet? Je gaat naar de veemarkt, je koopt iets goeds en je offert het aan de Heer. Nou, ik denk dat de meesten van ons het makkelijker vinden dan om eens een keer eerlijk te zeggen wie de Heer Jezus is. Ja, Maar bij ons is dat zo niet de gewoonte, weet u. Dat is een dienst en daar is een predikant en die staat op de kansel en die is daarvoor geroepen. En ja, die is, heeft ervoor gestudeerd, die kan het natuurlijk. En die doet het ook. En die, ja. Nou, we hebben soms een klein momentje dat we ook even een lied op mogen geven, maar dat duurt 3 minuten en dan is dat ook weer over. En dat zijn al uitzonderingen. Ik ben een beetje sarcastisch. Ik bedoel het niet scherp. Maar wanneer komt u zelf nu zo ver dat u gaat zeggen, ik laat u binnen, Heer. Ik ben eigenlijk de koster die bij de deur staat, weet je wel. En de Heer komt dan. En er is nog niemand. En jij bent de enige. Jij, hè, allemaal. We zijn de enigen. En er staat ineens een gast voor de deur. Wat doe je dan? Nou, het verhaal van Tolstoj heb je al lang gelezen. Die schreef over een schoenmaker die een gezicht gezien had dat hij de Heer zou zien die dag. Nou, de eerste die kwam was een klein kindje met kapotte schoenen. En toen kwam er iemand op de bus. Die stond op de bus, had de bus te wachten, maar het goot. Vreselijk. Die werd kleddernat, dus hij riep dat mensen, maar toch maar binnen, weet je wel. En aan het eind van de dag had hij het nog niet gezien. Zo zeiden wij ook. Maar stel nu eens dat u wel doorkrijgt wat Abraham toch doorgehaald moet hebben toen bij hem iets bijzonders op bezoek kwam. Wat gaat u dan zeggen? Nou, ik wou graag met Abraham zeggen, zet u daar onder die boom, dat is een mooi plekje in de schaduw. Ik heb daar een prachtige tuinstoel voor u staan, alsjeblieft. En mag ik iets voor u bereiden? En ik weet niet of u doorhebt wat Abraham bereid heeft in die oude dag van vroeger. Hij heeft koeken gebakken en heeft een kalf klaargelaten maken. Zal ik het anders zeggen? Spijsoffer en het brandoffer heeft hij aangeboden. En hij stond erbij toen zijn gasten aten. En toen wist hij het wie het was. Ik wil zo graag duidelijk maken, het is een beetje emotioneel, dat u de Heer Jezus welkom mag heten. En dat daarin de openbaring van Jezus Christus gestalte krijgt. Ik heb vanavond gezegd, dode vorm, dat moet veranderen in leven en in wakker zijn. Kleine kracht, dat moet vanavond echt zover komen. Heer Jezus, komt u alstublieft. Laodicea, zie ik staan aan de deur en die klopt, dat moet zover komen dat wij de deur openzetten en dat we inderdaad goud gaan kopen. Eindelijk doorkrijgen wie wij door Gods genade geworden zijn, wat de resultaten zijn van zijn werk. En eindelijk oog krijgen voor, eindelijk zover komen dat wij werkelijk beseffen wie we zijn in Christus. Dan gaan we hem huldigen, dan gaan we hem prijzen. Dan gaan we ons buigen voor de Heer Jezus en dan gaan we hem verhogen in ons lied of in onze dankzeggingen. Hoe dat moet in een hele grote kerk, ik weet het niet. Misschien moet het wel een geroezemoes worden dat iedereen dit maar eens gewoon openlijk hardop zegt. Dat hoeft de buren niet te verstaan. De Heer ziet het wel. De Heer verstaat het heel goed. De Heer zegene u. Openbaring van Jezus Christus. We gaan samen danken. Onze God, onze Vader, we willen zo graag dat de Heer Jezus openbaar wordt. We willen zo graag dat Hij zichtbaar wordt, dat Hij onthulling krijgt. En we voelen dat we dan wakker moeten zijn. We voelen ook dat we dan naar Hem moeten kijken, dat we de toekomst in de gaten moeten houden. Dat we daarop gericht moeten zijn. En we voelen ook dat we Hem dan een plaats moeten geven in ons hart en in de gemeente. En misschien is de hoogste beloning die de Heer Jezus hier aan de overwinnaars geeft wel het met hem mogen zitten in zijn troon. En dat staat in het stukje van Laodicea. Wij vinden Laodicea maar het slechtste van alle 7. Maar u hebt er kennelijk een plan mee. En u wilt dat in deze tijd van gesloten deuren er deuren open gaan, er harten open gaan, die kloppen voor de Heer Jezus, die wars zijn van dode vorm, die zicht krijgen op zijn terugkomst, maar die hem ook nu een plaats van glorie en hulde geven willen. O Vader, wilt u zo dit woord heiligen en laat de Heer Jezus in ons hart groot zijn. Laat het verlangen van ons hart zijn om hem te zien, om hem te kennen en om voor hem te leven. Wees u ons zo nabij in de naam van de Heer Jezus.